Mooi om met elkaar liederen te zingen. Indrukwekkend, als het zo stil is en je hoort dan dat hele gebouw kraken. Dan zie je hoe sterk dat de wind is. En dan weet je ook dat als Jezus spreekt, de wind kan gaan liggen. Macht over de wind. Vanmorgen, ja. Ik kijk niet zoveel televisie, eigenlijk zelden mag ik wel zeggen. Maar als ik de verhalen moet geloven van voetballers en trainers, dan kijken die regelmatig voorafgaand aan een wedstrijd een video of een programma van de tegenstander, van de andere partij. En ja, je weet nooit hoe de wedstrijd verloopt, maar dan ben je voorbereid en dan kun je kijken hoe de aanpak is van de speler, waar de kwaliteiten liggen van de spelers en of de aanpak van de trainer, de tactiek. En op die manier kun je je voorbereiden op de wedstrijd. En op die manier kun je ook zelf een plan maken hoe je die wedstrijd ingaat. En je krijgt dan hele discussies, vooraf al voorbeschouwingen van ja, wie zou er opgesteld worden, wie zit er op de bank. En vervolgens krijg je weer de nabeschouwingen van wie had er op de bank moeten zitten. Nee, Aad, Aad zegt van niet. En op die manier probeer je terug te kijken wat er geweest is. En eigenlijk doen wij dat als christenen niet zo heel veel. Bezig zijn met onze tegenstander. En op zich is dat best wel begrijpelijk, want God geeft heel veel dingen aan ons om mee bezig te zijn. En wij hebben de opdracht gekregen om Jezus te verkondigen. Dus op zich is dat ook wel te begrijpen. Maar zoals gezegd, ik denk dat het goed is om ook die tegenstander niet uit het oog te verliezen. En daarom wil ik het vanmorgen hebben over Satan. Hij doet het even niet, Gerrit. Hij wil niet dat hij komt, dat denk ik. En ik heb dat erbij gezet, we doen dat zonder hem eer te geven of meer aandacht dan nodig is. Maar als we de Bijbel lezen, dan zien we wel dat daar over Satan het nodige gezegd wordt. En ik denk dat het goed is om zijn karakter te kennen en daarmee ook hem te herkennen. En te zien wat onze verhouding is. En ik denk dat we als eerste ook moeten beseffen dat we als wedergeboren christen niet door Satan met rust gelaten worden. We weten dat we leven in een wereld waarin de heerschappij gegeven is aan Satan. En ik zeg erbij gegeven. Dat wil zeggen dat God daar de ruimte geeft. Satan en wij leven dus in deze zichtbare wereld. En dat maakt nou eenmaal dat we met hem te maken hebben. En ik zeg zichtbare wereld. Satan is een geest, maar de wereld waarin wij leven noemen we de zichtbare wereld. Wie is Satan? Nou, hij heeft verschillende namen in de Bijbel. We kennen hem als duivel, Lucifer, Beelzebul, Belial. Maar er wordt soms ook aangeduid met meer karaktereigenschappen, een slang, de grote draak, Gods tegenstander, de kaalvreter, verleider, aanklager, kwaadspreker. Nou, je proeft eigenlijk al een beetje welke kant het op gaat. Van oorsprong was Satan een engel. Mogelijk zelfs een aartsengel. Een engel die heel dicht bij God stond. Maar hij stond op tegen God. Hij wilde zijn als God. En daardoor kon Satan niet in de hemel blijven. En hij is door God op de aarde geworpen. En hier op deze aarde heeft Satan de ruimte gekregen om te functioneren. En hij wordt zelfs de overste of God van de wereld genoemd. Waarom? Omdat hij het verderf in deze wereld heeft gebracht. En ja, Jezus die vat dat heel kort samen in een discussie met de Joden. U bent uit uw vader de duivel, zegt hij tegen hen. En wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Nou, op zich is dat heel krachtig, denk ik. Maar wat hier ook gezegd wordt, dat is dat er een verbinding is met wie je vader is en de dingen die je daaruit doet. Want dat is eigenlijk in deze discussie, je kan hem nalezen, Johannes 4, vers 8, vers 44, dat zij zeggen, wij zijn uit Abraham, dat is onze vader. En daar geeft de Heer Jezus dit antwoord op. Belangrijk is om te weten dat Satan maar één doel heeft. En dat is de mensen van God af te houden. Te voorkomen dat mensen Jezus leren kennen, of mensen die Jezus kennen, van hun doel af te houden. En hij doet dit door verleiding, bedrog, leugen. Daar is hij mee begonnen in het aardse paradijs. En hij heeft daar een begin kunnen maken. En wij mensen zijn erin getrapt. Want ook wij wilden zijn als God. Dat was de boodschap die Satan bracht in het paradijs. Dan kunnen wij zijn als God. Blijkbaar hebben we dus allemaal een verlangen heel diep in ons om te zijn als God. Om bovenaan te staan. Om te heersen over anderen. En Satan heeft een intens diepe haat tegen God. Hij wilde op de plek van God zitten en dat is niet gelukt. En hij gunt God en daarmee ook ons niets wat goed is, wat van God komt. En let op, hij is niet alleen. Hij heeft volgelingen die met hem in opstand zijn gekomen en die we als gevallen engelen kennen. In de Bijbel worden ze demonen genoemd. En ook zij zijn uit de hemel gezet door God. En om zijn doel te bereiken zoekt Satan ingangen in ons leven. Openingen, mogelijkheden om er zijn vinger achter te krijgen zoals hij dat al deed in het paradijs. Deze ingangen die kunnen gewoontes zijn. Gewoontes die niet passen in een heilig leven. Gedachten die ons afbrengen van Gods waarheid. Zelfs plaatsen waar we komen of mensen waar we mee omgaan. Dingen die we zien, die we lezen, die we ook weer vertellen. Zelfs dingen die we denken. En ook onze emoties. Onze emoties kunnen een ingang zijn voor Satan. Dick sprak daar 2 weken geleden al over boosheid. Hoe ga je daar mee om? Maar ook teleurstelling, verdriet, angst. Allemaal dingen die Satan kan gebruiken als hij daarin blijft hangen. Er blijft voor hem geen mogelijkheid onbenut. Het begint met iets kleins, iets onschuldigs. Maar als we het door laten groeien, dan wordt dat iets groots. En de Bijbel zegt, het zijn de kleine vosjes die de wijngaard kunnen verwoesten. Nou, misschien zeg je dan vervolgens van ja, hoe moet ik dan daarmee omgaan? Want als Satan in deze wereld is komen wonen en hij is overste van deze wereld en we kunnen hem niet mislopen, ja, wat moeten we daar dan mee? Ik denk dat Satan ook altijd maatwerk levert. Hij is altijd op zoek op welke manier hij jou en mij kan bereiken. En tijdens het maken van deze preek werd ik er eigenlijk steeds meer bij bepaald dat alle dingen die niet overeenkomen met de wil van God uit mezelf zijn. Uit mijn oude ik. En dat het eigenlijk uit Satan voortkomt. En dat gaf voor mijzelf een ander beeld over zonde. Niet zoiets van het is zonde, het is een grijs stuk, hè? Het is niet het ene, het is niet het ander. Maar het is iets wat God niet wil. En niet naar de wens van God, want dat zou het wat zachter maken, maar gewoon wat God niet wil. En om het dan gelijk te verbinden met Satan, dat gaat misschien wat ver. Maar ik denk dat als je dingen doet die niet overeenkomstig zijn naar Gods wil, uit je eigen vlees voortkomen, dat die een oorsprong bij Satan hebben. God kent eigenlijk geen grijs. En ik wil daarom eens kijken naar 3 voorbeelden in de Bijbel. Hoe daar met een aanval van Satan omgegaan wordt. En ik begin bij het meest bekende beeld. Dat was Jezus in de woestijn. En Satan probeert Jezus te verleiden. En zo Jezus van zijn doel datgene waarvoor hij naar de aarde gekomen is, te laten missen. En tot 3 keer toe reageert Jezus met een tekst uit de Bijbel. Hij ging geen discussie aan, hij stelde geen vragen, hij gaf alleen een reactie met een tekst uit de Bijbel. Kort en krachtig vanuit zijn autoriteit. God. En na 3 keer toe, dan neemt Satan de benen. Dan is hij verdwenen. Een ander voorbeeld, Petrus. En we lezen dat in Matteüs 16, vers 22 en 23. De Heer Jezus heeft net verteld dat hij hen gaat verlaten, dat hij gaat sterven. En dan komt Petrus om de hoek. En Petrus, in vers 22, en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Dat klonk natuurlijk enorm mooi, maar je moet je voorstellen dat Jezus was leraar in een groep. Hij neemt hem apart. Nou, als iemand apart neemt, dan wil dat al wat zeggen. En dan zegt hij eigenlijk recht tegen Jezus in, het gaat niet gebeuren, beslist niet. Ook hier probeert eigenlijk Satan via Petrus Jezus van zijn bediening af te halen. Van het doel waarvoor hij naar de aarde gekomen is. En Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen die van God, maar die van mensen zijn. En zo bestraft Jezus Satan hier. En de derde, Judas. We kennen allemaal het verhaal. Judas wordt aangevallen in zijn gedachten over Jezus. En Satan vond bij Judas een ingang om Jezus te verraden. En tijdens het avondmaal wordt Judas daardoor Jezus nog een keer bij stilgezet. Want dan vraagt iemand, wie is het? En dan zegt Jezus, aan degene aan wie ik het brood geef. En hij doopt het brood in en hij geeft het aan Judas. En zo spreekt Jezus eigenlijk nog een keer tot het geweten van Judas. Maar hij komt niet tot inkeer en blijft bij zijn voornemen. En dan zie je ook, op het moment dat hij het brood aannam en dus geen andere keuze maakte, was hij verkocht. En er staat dan dat Satan in hem kwam op dat moment. Hij had de deur opengezet door zijn voornemen Jezus te verraden. Hij had het voorbereid, hij had het gepland. En je kan natuurlijk zeggen, ja, er moest iemand zijn die Jezus ging verraden. Dat had God zo bedacht. Maar het was wel de verantwoordelijkheid van Judas om dit te doen. Hij had de verantwoordelijkheid over zijn eigen keuzes. De vraag mag je stellen of Judas voorzien had wat het gevolg van zijn verraad zou zijn. Dat weet je niet. Maar het was zijn keuze om hier aan mee te doen. Als je naar deze gebeurtenissen kijkt, dan zou je misschien denken dat het goed geweest was als God Satan op een andere planeet gegooid had. Planeten genoeg, dus waarom nou precies op aarde? Want als je deze dingen achter elkaar zet, dan zou je bijna denken, je krijgt geen schijn van kans. Tegen de heersers van de wereld, wat moet je daartegen? En ik denk ook dat we Satan niet moeten onderschatten, maar dat we hem ook niet moeten overschatten. Satan is door God vrijgelaten. En het is natuurlijk moeilijk om de gedachten van God te doorgronden. Maar ik denk dat we mogen stellen dat God zoekt naar gelovigen die echt zijn. En deze echtheid blijkt uit beproeving. En een bekend verhaal erbij is Job. Job wordt beproefd door Satan. Hij was eigenlijk een voorbeeld voor God. En Satan die wil hem beproeven. En dat mag van God. En Job wordt beproefd, zeg maar, aan de buitenkant. Hij verliest eigenlijk alles wat hij heeft. Zijn kinderen zelfs. En tot slot wordt hij ook nog beproefd op de binnenkant. Want er komen die vrienden van hem. Voor zover je het vrienden mag noemen. Die gaan nog eens een keer extra tegen hem in. Maar Job, die verandert niet. Job is echt. Job blijft bij de waarheid. God is mijn Heer. Het is Gods bedoeling geweest dat Satan hier op aarde is. en dat we Satan tegenkomen. Anders had God dat ongetwijfeld anders gedaan. En dat is ook waarom Jezus bidt als hij voor zijn discipelen bidt in Johannes 17. Dan zegt hij, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Zo van, nou, dan hebben jullie geen verzoekingen en verleidingen. Maar dat u hen bewaart voor de boze. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, maar dat u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Want dat was waar Jezus Satan mee om zijn oren sloeg toen hij werd verzocht in de woestijn. Het woord. En Satan zei niets terug. Hij ging geen discussie aan. Hij zei niet, het staat er niet of je legt het verkeerd uit. Je leest het verkeerd, het was waarheid. Maar het was de keuze van Jezus om niet in te gaan op de verleidingen van Satan. En Paulus schrijft daar later ook over in Hebreeën 2 vers 18. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Jezus kan met ons meevoelen als we beproefd worden. En hij kan ons dus bijstaan in onze beproevingen. En verderop in Hebreeën 4 vers 15 en 16, want wij hebben geen hoge priester, dat is Jezus, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dat is eigenlijk twee keer een tegenstelling. De Nieuwe Bijbelvertaling die vat dat eigenlijk samen, want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Dan gaan we verder, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En het laatste vers, dat vind ik zo'n bijzonder vers, als je dat eens goed tot je door laat dringen. Ik heb dat eens onder elkaar gezet. Wat er staat daar nu? Laten wij dan met vrijmoedigheid, dus we mogen in vrijmoedigheid naar God gaan, naderen tot de troon van de genade, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Het is er, we vinden daar genade, dat staat er. En om geholpen te worden, wanneer? Op het juiste tijdstip. Wij zijn zoals Jezus bad voor de discipelen en zoals hij van zichzelf zegt, niet meer geestelijk verbonden aan deze wereld. Maar we hebben vrijmoedig toegang tot de troon van God. Satan die werd uit de hemel op de aarde geworpen. En wij hebben vanaf de aarde vrij toegang tot de troon van God. En Paulus die zit eigenlijk vol met die verandering. En hij schrijft het ook in diverse brieven. Ik heb er een aantal uitgezocht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat overgezet, dat staat er echt als iets wat opgepakt is en ergens anders is neergezet. Het is geen verandering, maar echt overgeplaatst. En Colossense 2 vers 15 heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk de schande gemaakt, daardoor over hen getriomfeerd. Dat is wat Jezus gedaan heeft. En nog een uit 1 Timotheus 1. Daar staat bij mij boven opwekking tot de goede strijd. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn. Opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt en behoudt het geloof en een goed, andere vertaling staat zuiver, geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Vers 19 geeft aan hoe die strijd hier op aarde te strijden. Behoud het geloof en een goed of een zuiver geweten. Er waren drie dingen die mij daarin opvielen. Dat was strijd, geloof en geweten. Bij strijd moest ik gelijk denken aan Efeze. Efeze 6, vers 13. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Bij strijd heb ik een beeld van overwinning. Want daarvoor ga je uiteindelijk de strijd aan. Maar het staat er niet. Er staat weerstand bieden, stand houden. En eigenlijk moet je Satan gewoon van je lijf houden met het woord van God zoals Jezus dat deed. Ga achter mij, Satan. En in mijn persoonlijk leven heeft Jezus de overwinning behaald en gewonnen. Satan overwonnen. En in die overwinning mag ik blijven staan en mag ik ook Satan gebieden. En als dat niet lukt, dan vergeeft God mij dit als ik dit met God bespreek. Maar ik denk wel eens dat ik wat goedkoop met genade en vergeving omga. Ik weet niet hoe dat met u is, maar ik kreeg zo van, ja, maar als ik geen weerstand bied, dan is er altijd nog vergeving. Een soort vangnet. En ik wil niets afdoen aan Gods vergeving, want het is in liefde en in overvloed. Maar ik denk dat Paulus dit bedoelt als hij zegt dat we niet moeten zondigen opdat de genade toenemen. Het is een strijd die we moeten aangaan met onszelf. Standvastig zijn. Blijven staan. Toch is er ook een strijd waar je mag aanvallen. En dat is de geestelijke strijd om mensen te bereiken. Met de liefde van Jezus. Met het evangelie. Dat kan heel groot zijn, dat kan heel klein zijn. Daar mag je de strijd aangaan. Om andere mensen te bevrijden uit de macht, de slavernij van Satan. Dat is een andere strijd waarbij je terrein verovert. Mensen bevrijdt van het juk van Satan. Daar ga je actief de strijd aan. Dat is wat anders dan blijven staan. Het tweede, geloof. En ik denk dat het daar begint. Geloof dat Jezus voor jou aan het kruis gestorven is. En zelfs als je niet gelooft, niet kan pakken, dan is hij voor jouw zonde gestorven. Jezus is voor iedereen gestorven. En vanuit dit geloof mag je steeds meer ontdekken van God en van Jezus. We denken wel eens dat je eerst alles moet begrijpen, alles moet snappen, een plek moet kunnen geven en kunnen verklaren, voordat je ja zegt tegen het offer van Jezus. Maar ik ervaar dat dat steeds meer andersom is. Dat je eerst in geloof ja mag zeggen en dan eigenlijk ontdekt hoe mooi en hoe wonderlijk dat offer van Jezus geweest is. En het derde was een zuiver geweten. En dat vond ik wat lastiger, want dat ligt heel dicht bij jezelf. Een zuiver geweten. Je geweten klaagt je aan en kan je soms een conflict geven. Maar wat is je geweten? Ik denk het besef tussen goed en tussen kwaad. Het is een moraal die je meekrijgt. Meekrijgt in de manier waarin je bent opgevoed, opgegroeid. Dat wil dus zeggen dat er geen universeel geweten is. Geweten is dus voor iedereen, kan verschillend zijn. Dat maakt het soms wat lastig. Want wat de een vindt dat hij mag, dat is bij de andere misschien wel volstrekt ontoelaatbaar. Het botst wel eens als je jouw geweten projecteert op iemand anders. Dat geeft wel eens een conflict. Maar laten we bij ons eigen geweten blijven. En Paulus die schrijft hier over een zuiver geweten. En dat is een geweten wat voortkomt uit Gods principes. Als je opnieuw geboren wordt, dan heb je God als vader. En als je opgroeit met God, dan is je geweten op hem afgestemd. En dat is eigenlijk wat Jezus in die eerste tekst ook bedoelde, toen de Joden zeiden, maar wij hebben Abraham als vader. Dat Jezus zegt, jullie hebben Satan als vader en daaruit komt hetgeen wat jullie vertellen. Wie is je vader? Dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe kom je als mens aan een zuiver geweten? 1 Petrus 3. Petrus die zegt daar wat over. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, en dan bedoelt hij in de tijd van Noach, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. Terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8, mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, er waren mensen die verdronken, omkwamen in het water, maar het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil, van het lichaam, maar als een vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Daar ligt dus de kern van ons geweten. Een vraag aan God om een goed geweten. Dat we open zijn in de dingen die we doen, goed of fout, naar God toe. En dat kan met vrijmoedigheid. En dat is die vrijmoedigheid die Paulus beschreef in Hebreeën 4, vers 16. En daarom vond ik dat zo'n mooie tekst. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Maar ook naar de aanklager Satan toe. Laat je niet leiden door de aanklachten van Satan, maar luister naar je zuivere geweten. Dat zegt Jezus, die er voor onze zonde gestorven is en is opgestaan. En hij heeft de dood en daarmee Satan overwonnen. Satan heeft ons niet meer aan te klagen. Hij heeft geen zeggenschap meer over ons. En het is zo mooi, dat beeld, dat we niet meer in deze wereld zijn, maar overgezet zijn in het koninkrijk van God. Het koninkrijk van zijn Zoon en van zijn liefde. Amen.